In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Hartelijk welkom op deze zondag. Het is 12 februari bij Hour of Power. En in het bijzonder de kijkers van Family 7. Een groeiend aantal kijkers die op zondagmiddag op ons afstemmen. Naast de kijkers op zondagmorgen via RTL 5. Nou, het wordt een hele bijzondere uitzending. Want Bobby Schuller spreekt niet, maar Nick Vujovic. En hij spreekt niet alleen, hij doet iets heel bijzonders. Hij gaat namelijk ook het orkest van Hour of Power dirigeren. En dat moet je lef hebben, zonder armen en zonder benen een orkest dirigeren. Maar ik geloof dat het hem voortreffelijk afgaat. En hij heeft Allison meegenomen. Zij is een blinde zangeres en haar stem is verbluffend. En Nick wil laten zien dat met hulp van God niets onmogelijk is. Nou, dan kom ik bij mijn goede vriend hier op de bank. En hij is een van de vele Syrische jongeren die het oorlogsgeweld ontvluchten en naar Nederland kwam. Hij is ruim een jaar. Daniel, je bent hard aan het studeren. Maar ook heel erg fanatiek aan het voetballen. Wat wil je later worden, een beroemde voetballer of een zakenman?
Allebei niet.
Allebei niet?
Nee.
Oké. Nou, daar gaan we straks over praten wat je dan wel wil worden. Leuk dat je er bent. En we hebben nog veel meer verrassingen in Shepherd Grove. Namelijk Laura Dickerson, die zingt een jazznummer op Holy Ground. Van harte welkom bij Hour of Power en we gaan met z'n allen genieten.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Welcome, church family. We love you. Thank you for being here. You know, my prayer for myself this week has been that God would strengthen my heart. If you haven't felt like an overcomer lately, ask God to strengthen your heart. He hears our prayers. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Thank you.
You may be seated. In preparation for Nick's message, the words of our Lord found in Psalm. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.
Bye.
We have a very special honor today to have Nick Vujicic in the house. And if you don't know who Nick is, yeah.
Yeah, basically him.
Nick is a world-renowned speaker, a man of faith, who's helped introduce thousands of people to faith in Jesus Christ. Would you welcome with me Nick Vujicic?
Thank you. Thank you very much. The same thing goes for you and your church as well. We are all different parts of the body of Christ. And so that's the beautiful thing about a family of God, that God calls us into the greater purpose, the plan, to know him, to love him, and to let others know that Jesus loves him. So I just want to say I'm proud of you. Love you and your family, and Hannah, and Haven, and Cohen. God bless you and your church, and thanks for having me back here, Bobby.
Thank you, Nick. So glad to have you. So what was it like growing up for you with your disability? And it was easy at times and hard at other times, right?
In 1989, I was the first disabled student to go to a mainstream school, raised in a Christian home, told that Jesus loves me, God's got a plan for me, and I'm like, can I suggest a plan B? And didn't understand, you know, how could God have this life of hope and purpose for me? And as I got bullied and teased at school, it was very, very hard to believe that there was hope for me. And between ages 8 and 12, I went through depression. Age 10, I actually attempted suicide. And no one ever knew that until later on in my life. And I definitely, at age 13, the first turning point, God taught me a really good lesson. I was playing soccer one day with my little foot, and I hurt it so bad that I couldn't walk for 3 weeks. And I was in the bed looking at the ceiling and saying, wow, this is how it feels to be disabled. And I realized, you know what? I got to be thankful for what I have being given by God instead of being angry for what I don't have. Then at age 15, I gave my life to Jesus after reading about the man who was born blind. And Jesus said it was done so that the works of God would be revealed through him. And I realized, wow, if God's got a plan for me, it's going to be greater than I could ever imagine. But does he have one? Well, if he has a plan for a blind man, he's got a plan for me. And if he has a plan for me to use me without arms, legs to be his hands and feet, then God can use any willing heart. And so I think the disability of feeling lonely and feeling like there is no hope, I think, is experienced by many people, whether you have arms and legs or not. But bullying is very hard. And I want to tell also every teenage believer out there as well that you're not a Christian. Don't tell me you're a Christian just because on Sundays you go to church and then tease someone at school on Monday. Because really, bullying does affect people. And when you know the love of God, you just quit that. You leave that childish thing behind. And so we all, from the youngest to the oldest, we know what bullying is. So we are to go, first of all, know the truth of who we are in Christ. Yeah. And to also love others as much as we can.
And of course, the heart at Christianity is the opposite of bullying. And our job is to go and find the unwanted and the hurting and the wounded. And from our own wounds and our own sense of rejection, bring others into a community of love, of affirmation, of encouragement, and especially forgiveness. And that's a big part of it. So your big message for anybody who's wrestling with despair is begin to live for others. Is that right?
I mean, begin to live for Jesus. And as you live for Jesus, you'll see that Jesus served others. So Jesus was the great example of servanthood. He came here not to be served, but to serve. Amen? And so when you do put others' needs in front of you, when you try and fulfill those needs by the grace of God, it's that in itself is gospel, where you can help others know that maybe there is a greater love that goes beyond their thinking as well. And so when you know what it is, the truth of the knowledge of Jesus Christ, that's what transforms you. And I don't think any pastors have to be afraid to sugarcoat things because it's not even us who converts anyone. I've never saved the soul. It's the Holy Spirit's conviction, and we are nothing but the messenger. Amen?
Amen. That's important. Okay, amen. How's your dad?
Oh, thank you for asking. My dad was diagnosed in September last year with stage 4 pancreatic cancer, tumors all over his lungs as well. He did chemotherapy for about 2 weeks, but he was only given about 8 weeks to live. He stopped chemotherapy and has just been doing, obviously, a lot of natural stuff as much as possible. But the biggest thing from the very beginning is prayer. And we believe that God, and God only by his grace, has sustained him this far. He's still alive with us a year plus later. And his favorite song is Because He Lives. Yeah. And every time I leave my dad's side, like I just did 7 countries in 16 days, from Poland to Sweden to Netherlands to many other countries. And I was actually with the government of Ukraine, and I led them in a prayer on their knees, asking God to forgive Ukraine for their sins, as we try to do for many other governments. So that was the 9th government I met. And the 16th president I got to meet 2 weeks ago at Slovenia and pray with him as well. And so every time I leave my dad's side, I say, hey, Dad, I'm going here, 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 here. And he says, okay, when are you coming back? And I said, this date. And I said, Dad, if I come back and you're not here, I'll see you up there. And he says, yeah, I'll see you soon. And so that's when you realize, when you have the truth of the knowledge of Jesus Christ and the hope of the resurrection and life, that's when you know that death itself is conquered because Jesus lives in us. And so we're citizens of heaven passing through. Love my dad very, very much. And you know what? I'll say that he sends greetings. If he knew I was here right now, he'd send love and greetings. He's a big fan of you guys, too.
Great. And also, today is a special day because a 10-year dream is going to come true. At the end of your sermon, you're going to be conducting the orchestra.
This is funny. So when I went to, and it was my idea, because when I went into Christ Cathedral first time in 2005, 2006, I saw Mark, and I fell in love with Mark and the orchestra and the choir, of course. I love you guys. Peace. But I was taken by the orchestra, and I, as a teenager, used to conduct a 50 or 60-piece orchestra because our music teacher was very sick in high school. So I would actually lead. So I would go from the percussion section, where I would actually play glockenspiel and snare drum. I actually became the conductor for a couple months, and I haven't conducted since. So I said, Mark, one day, I'd love to conduct your orchestra. And he says, one day, we'll make it happen. So today, I've brought one of my dear friends, Alyssa Hicks, who's one of the most amazing anointed singers. You'll meet her later. And blind from birth, and a great friend of mine. And so we're going to be doing that piece together later on.
Well, Nick, thank you for making this day at Shepherd's Grove special. I know everybody's going to leave encouraged, because not only are you bringing your message, you're bringing your spirit, and it's making all the difference. And that's the spirit of Jesus Christ. And
we're
so grateful for it.
Amen.
Thank you, Nick. God bless you. We love you.
Anyhow, for we are standing in the sweet.
Laura Dickerson zong op een jazzy manier On Holy Ground. We gaan het hebben over vluchtelingen. En misschien laat je nu een diepe zucht. Maar dit is een heel bijzonder verhaal. Inmiddels zijn er zo'n 1,2 miljoen Syriërs in Nederland aangekomen. Wie vorig jaar en begin dit jaar de beelden uit Aleppo heeft gezien, begrijpt dat je wilt vluchten, dat je niet kunt blijven in een volledig verwoeste stad en land. In Nederland zijn zo'n 20.000 Syriërs. En wat heel bijzonder is, en wat weinig mensen weten, is dat duizenden Syriërs inmiddels van moslim-christen zijn geworden. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat heel veel kerken en mensen uit de kerk zich hebben ontfermd in de afgelopen jaren over die Syrische vluchtelingen. En zo een zit hij hier op de bank. En hij is liefdevol opgenomen in het gezin van de familie Veurink, Marjan Veurink en Thijs. Je bent nu een echte broer van Daniel. Hoe zag jij God, Daniel? Ik snap dat je nog niet zo goed Nederlands spreekt, maar ik vind het al knap dat je na een jaar al zo goed onze taal spreekt.
Ja, God is de vader van ons. God is de liefde. Als wij naar God kijken, ja, kijken wij naar ons vader. Naar die ons beschermt, ons zorgt.
Ja, mooi is dat. Zo dacht je vroeger niet, hè?
Nee, die heb ik nooit gedacht.
Ja, God als een vader.
Ja.
Ja. Zoals zoveel ben je gevlucht uit Syrië en je kwam in Nederland in een opvang terecht. Hoe was dat?
Ja, het was een beetje moeilijk. Ik blijf 2 maanden in de opvang en ik ging niet naar buiten.
Nee?
Bleef ik binnen? Ja, ik heb geen zin om naar buiten te gaan.
Wat was dat, Marjan? Want in die tijd hebben we hem leren kennen.
Nou, Daniel vertelde, hij zat eigenlijk alleen maar op zijn kamer. Maar op een dag is hij toch in onze dienst gekomen, omdat daar ook andere vluchtelingen kwamen. En heeft Henry, mijn man, die heeft Daniel meegevraagd om gezellig te komen koffie drinken, omdat wij zoons hebben in dezelfde leeftijd. En zo is eigenlijk het begin ontstaan van ons contact.
Want waarom ging je naar de kerk? Want je bent moskeeën gewend.
Eigenlijk wil ik niet, maar was het alles uitnodiging. En ik ging daar alleen om te kijken.
Ja.
Daarna durfde eigenlijk geen nee te zeggen tegen de uitnodiging.
Ja, ik zeg oké, ik ga dus.
Ja. Je werd bevriend met de familie Veurink. Wat vond je zo leuk aan ze?
Ja, mijn familie.
Jouw familie?
Ja.
Ja. Want je eigen familie heeft je verstoten, hè?
Ja.
Die wil niet meer met je te maken hebben.
Nee.
Dat is moeilijk.
Ja, is een beetje lastig. Maar ja, God is groter.
Jullie hebben als een zoon opgenomen in jullie familie. Waarom, Marjan?
In eerste instantie was het idee dat Daniel op kamers min of meer bij ons zou gaan. En ja, het is heel bijzonder wat wij aan liefde gingen ervaren voor elkaar. Dat hetzelfde voelde als eigenlijk mijn andere zoons. En Daniel gaf dat ook aan. Dat we zeiden, ja, dit is een ouder-zoonrelatie, een band.
Ja. Want Thijs, hoe was dat voor jou? Ineens kreeg je een broer bij je, met z'n drieën.
Klopt, ja. Nou, ik vond het heel gezellig. Het was, ik heb altijd mijn broer extra leuk gevonden. En nu hebben we heel veel gedaan. Dat vonden we heel gezellig.
Mooi. Je heet nu Daniel. Waarom is dat?
Ja, ik vind het verhaal van Daniel heel bijzonder en het raakt mij aan. Hij was die man die heel gelovig met God. Die man was tegen de leeuwen. Hij was, zeg maar, hij was niet bang. Hij zegt, als ik bij God ben ik veilig.
Ja.
Ja.
En zulke momenten ken jij ook. Dat jij eigenlijk min of meer voor de leeuwen bent gegooid en heel veel gevaarlijke momenten hebt doorgemaakt.
Ja.
Ja. Daniel was niet bang, die geloofde in God en daarom wil jij ook Daniel heten.
Ja.
Je leven is een aantal keren in gevaar geweest. Hoe kijk je er nou op terug?
Ja, het was echt gevaarlijk, maar Gods plan.
Ja, om hier te komen.
Ja.
Ja. Je bent eind vorig jaar gedoopt in een kerk waar ze normaal niet mensen volwassen dopen, maar kinderen dopen. Heel bijzonder moment voor jou daar in zo'n wit gewaad met je vader die meegaat en ook Tieme Westerduin. Tieme Westerduin, bekend van de Eeuw Jongerendag en opwekking, hè? Jonge dominee.
Ja.
Wat was je relatie met hem?
Ja, ik heb een keer hem gezien toen ik in een jongere dag was. En daarna heb ik hem op vakantie gezien. heb ik een beetje met hem gesproken. Ja, hij was een beetje de eerste man die heeft mij geholpen. Ja.
Ja, geholpen om te zien wat het geloof inhoudt.
Ja.
Ja. Hij heeft een boodschap voor je ingesproken.
Ja.
Kijk maar.
Daniel, een nieuw begin, jongen. Je bent gedoopt. Het oude heb je achtergelaten. Voor jou wel heel letterlijk. Maar ook het nieuwe is begonnen. En wat is het mooi om dan te kijken naar de doop van Jezus. En als Jezus gedoopt wordt, zegt de Vader vanuit de hemel: je bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Ik geloof dat deze woorden ook voor jou zijn. Je bent een geliefde zoon door de Vader in de hemel. In jou vindt hij vreugde. Prachtig. En hij laat je niet alleen. Hij geeft je de Heilige Geest, zodat hij je zal kunnen troosten wanneer het moeilijk wordt. En zal kunnen leiden in de waarheid. Daniel, we houden van je. De zegen van de Vader.
Wat leuk, hè?
Ja.
Mooie boodschap.
Ja.
Hoe ga je nu verder in Nederland?
Ik ga hard studeren en hard werken.
Ja?
Ik kom hier niet te zitten of anders.
Niet om je hand op te houden?
Nee.
Nee. Marianne, hoe is het om dit hele proces mee te maken? Er komt een jongen, die komt bij jou eten. En nu is hij volwaardig lid van de familie. Want wat jullie graag willen, is dat hij ook jullie achternaam aanneemt. En dat hij echt een zoon van jullie wordt.
Klopt.
Dat is nogal wat.
Ja.
Je lacht
erbij. Ja, er gebeuren dingen. Ik kan het alleen maar met het woord liefde omschrijven. Dat is groter dan dat ik ooit zelf had bedacht. En de band die we voelen is zo sterk, alsof ja, Daniel bij ons geboren is. En ja, dat maakt dat je graag, dat we het fijn vinden als je onze naam krijgt. En ja, ik kan het niet anders noemen als een moeder-zoon band als het gaat om ons.
Ja, is ook streng een moeder?
Nee, niet zo.
Nee, dus niet zo. Moeder.
Soms ben ik wel streng, zeg je.
Ja, ja. Ja, met de zwemmen wel.
Ja. Ja. Ja, hebben we jullie thuis geweest? Je kan lekker koken.
Ja.
Wat was poe, hè, was dat?
Poe.
Echt een Syrisch gerecht.
Ja.
Ja, heerlijk. Hé, hey, jij was ook bij Nick Vujovic, toen we de Out of Power bijeenkomst hadden. En daar was ik erg onder de indruk. Want toen Nick zei, joh, als je wilt kiezen om je leven aan God te geven, kom dan naar voren. Dus even naar wat beelden kijken van die bijeenkomst.
Al jarenlang vraag ik aan Nick, kom eens naar Nederland. En nu is het hier.
What is our hope and how do we have faith when we don't see the full picture?
En dit gaat over, hoe heb je nou geloof en hoe heb je nou hoop als je niet het hele plaatje voor je hebt?
Because we know that God is a good God.
We weten dat God een goede God is.
Why wouldn't he give us good gifts?
En waarom zou hij dan ons niet alle dingen geven?
The Bible says that he has a plan for us.
En de Bijbel zegt, hij heeft een plan met ons leven.
And when my parents told me that,
en toen mijn ouders me dat vertelden,
I was thinking, really?
En toen dacht ik, echt?
When you ask God for something,
als je God iets vraagt,
and he says no,
en hij zegt nee,
will you trust him?
Vertrouw je hem dan nog?
When I was a child, I prayed for arms and legs.
Toen ik een kind was, bad ik voor armen en benen.
I don't pray for arms and legs anymore.
En ik bid er helemaal niet meer voor.
But I have a pair of shoes in my closet just in case he does say yes.
Nou, ik heb wel een paar schoenen in mijn kast staan, in geval dat het gebeurt. Hoe heb je dat ervaren? Hoe vond je Nick?
Ja, zeg maar, ik vind het bijzonder dat iemand zonder handen en zonder benen zo stond, zo is, zo sterk. En hij zegt, kom, God is liefde. Kom, God houdt van je. Ik zeg, oké, ik ga ook naar hem. Ja. Ik wil ook naar God gaan.
Ja, je bent naar voren gelopen. Ja, en daar stond je.
Ja.
Vond je dat niet gek, tussen al die Hollanders?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee. Voel je ook een beetje Nederlander nu of voel je nog steeds Syrië?
Nee, ik ben een beetje Nederlander.
Ja?
Ja.
Ja. Want hier gaat jouw leven komen. Of heb je toch weer hoop om terug te gaan naar Syrië ooit?
Ja, bezoeken. Niet anders.
Nee. Want dat is je droom. Wat wil je worden?
Ja, ik wilde graag leraar godsdienst.
Nou, dat vind ik echt wel heel bijzonder dat je godsdienstleraar wil worden. Waarom wil je dat?
Ja, ik zeg, ik ben 20 jaar niks over God heb gedaan. Daarom wil ik leraar godsdienst worden.
Om anderen te vertellen.
Ja.
Ja, mooi man. Je hebt je bijbeltje meegenomen.
Ja.
Wat is je favoriete bijbeltekst?
Psalm 18.
Ja?
Ja. Dus die praat over mij.
Die praat over jou?
Ja.
3000 jaar geleden geschreven, hè? Door David.
Ja. Ja. Ja.
Nog steeds actueel.
Ik heb u lief hier. U geeft mij kracht. U beschermt me. Bij u ben ik veilig. God, bij u kan ik me verbergen. U helpt mij en u bevrijdt mij. U redt me van mijn vijanden. Breng eer aan de Heer, want ik riep naar hem om hulp. En hij heeft mij gered van mijn vijanden. Ik was al bijna dood en ik was heel bang. De dood was heel dichtbij. Toen schreeuwde ik om hulp naar mijn God. Vol angst riep ik naar de Heer en hij hoorde mij roepen. Vanuit de hemel hoorde hij mijn stem. Hij redde mij van de dood. Hij bevrijdde mij van mijn vijanden. Zij vielen mij aan toen ik geen kracht meer had. Maar de Heer hielp mij. Hij bevrijdde mij uit gevaar. Hij redde mij omdat hij mij lief had. De Heer leeft. Laat iedereen hem danken, want hij heeft mij beschermd. Laat iedereen hem eren, want hij heeft mij gered.
Prachtig gedeelte. Mag ik hem ook even vasthouden? Kijk, ik wil ook wat voorlezen. Dat vind ik zo bijzonder. Dat heeft alles met jullie te maken. Een prachtige psalm overigens. Ik was erg ontroerd. En in Jesaja 58, dat is net na David, een profeet, die schrijft, de mensen moeten voor elkaar zorgen, staat erboven. En die zegt, jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd de mensen die gevangen zitten. Maak hun boeien los. Laat de slaven vrij. Zorg dat niemand onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. En geef arme mensen plek in je huis. Nou, dat heb je gedaan. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Zorg goed voor de mensen om je heen. En nou, dat maakt me best wel trots dat jij je deur, maar zoveel gelovigen en niet-gelovigen hebben opengesteld voor mensen die geen dak meer boven hun hoofd hadden, die alleen waren. En als je dat doet, dat is een belofte, dan zul je gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend. Nou, alsjeblieft, je boek weer terug. Dankjewel. Ontzettend fijn dat jullie waren. We gaan zo meteen naar Nick kijken. En lachen jullie veel met elkaar? Hebben jullie leuke dingen gedaan nog recent?
Ja.
Ja.
Wij waren in Rome.
Zo.
Ik ben ook op vakantie met mijn familie geweest.
Ja.
Ja.
Nou, ik wens jullie nog hele mooie jaren toe. Ja, en straks komt er natuurlijk een meisje aan de deur en dan Marjan.
Ja, ik zei voorlopig nog even niet, hè?
Ja, ja.
Nou ben ik nog gek op je.
We zullen zien, we zullen zien. Hey, jullie krijgen allemaal een cadeautje van me. Marjan, ik begin bij de dames, want dames gaan voor. De kalender van Hour of Power.
Dankjewel.
En voor jou, Thijs, een rotsvast geloof. Kijk, je lijkt een beetje op Bobby, zelfs een kuifje.
Ja. Dankjewel.
En voor jou dit boek. Wat staat er?
Nick Physics. Niet te stoppen.
Niet te stoppen. Kom in actie en maak je dromen waar. Nou, dan ben je mee bezig.
Ja,
dankjewel. Ik vond het erg leuk om jullie als gast te hebben. Moedig. En nogmaals, Daniel, ik heb groot respect voor je. Je noemt jezelf nu Daniel, want je bent, zoals je zegt, uit de leeuwenkuil gered. Je familie heeft je verstoten, wil niet meer van je weten. Maar je hebt een nieuwe familie gevonden en de vader met een hoofdletter. Nou, geweldig. En wij gaan luisteren naar het koor dat een prachtig lied voor ons gaat zingen.
Good morning. Thank you for your welcome. I just want you all to know, I don't know who you are, and I don't know what you're expecting to hear. And maybe you're going through something right now in your life or your loved one, and I just pray that this message is very, very encouraging to you. As Hannah had read the psalm, Psalm 23, I think it's about the fifth line where it says, "He restores my soul." Can you say that with me? He restores my soul. You know, when you find about the truth of the knowledge of Jesus Christ, as we were talking earlier, all you want to do is share that with the world. And I'm privileged to tell you and humbled to tell you that God really has an amazing plan for you. Even sometimes when all you see are broken pieces, I want you to know that God can do beautiful things with your broken pieces if you give your broken pieces to God. God is able to do what? To do exceedingly abundantly more than you can ever ask, imagine, or attain. Can you say the word attain? Attain? Do you know what that means? That means God wants to give you so much more than you can ever hold with one hand, two hand, 10 hands. When you have a hand that's holding onto something and the 5 fingers are closed, how much can you receive when your fingers are closed? Nothing. All you have is what's in your hand. I have 2 questions for you this morning. Who are you and what do you want? I wanted arms and legs because I never would have imagined that I would ever be happy or have a purpose-filled life without limbs. You see, you can have arms and legs, but I tell teenagers all the time, I believe it's worse being in a broken home than having no arms and legs. You can have arms and legs, but you don't know what you're living for. They say that you haven't found something to live for until you found something to die for. Is there such a thing? Is there such a thing as an absolute hope? You know, many people have different philosophies about hope and life. I was 12 years old at an airport, and this woman, she sees me. She says, "Hello." I said, "Hello." She said, "Were you born this way?" I said, "Yes." She said, "Have you ever wondered why?" And I said, "Yes." She said, "Well, I know why." And I'm thinking, wait a second. She's a total stranger. She didn't even know my name. And now she's going to tell me why I was born this way. I mean, for real, my doctors, my parents, they don't know why I was born this way. Lady Gaga sure don't know why I was born this way. And now this stranger knows. And so what happens is, I'm listening to her, and she says, "Have you ever heard of reincarnation?" And I said, "No." She said, "Well, this is what exactly happened." I said, "What happened?" She said, "In your previous life," and I'm like, "Eh, first flag." Like, previous life, I didn't even have the fingerprints to this life. How did she find me? She said, "In your previous life, you were a very, very, very bad boy." And I said, "Thanks." She said, "But don't worry, now that you're a good boy, you come back in your next life like a butterfly." And I'm thinking, I don't think I want to be a butterfly. I'm not going to tell her how many butterflies I've killed in my wheelchair. I ain't going to be a butterfly. People have different philosophies. You know those people? "All you need is positivity. Just be positive." You know, my conclusion is they haven't gone through something real enough yet. Because when you are told by your doctors you got stage 4 pancreatic cancer, how can you be positive unless you know that you're a child of God, you're an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords, God's angels are around you, and the Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead lives in you? Why wouldn't we be positive? Yes, it's hard for my dad to have cancer. Yes, we've cried many, many tears. But every time I leave his side, I say, "Dad, I'm coming home, and if I don't see you here, I'll see you up there." The peace of God that surpasses all understanding can guard your heart and your mind in Christ Jesus through every single season of your life. It's not about going from a valley to a mountain. It's about deciding to walk with Jesus Christ. That is the deciding factor that changes everything. I don't need arms and legs. Can I show you my beautiful family up on the screen? This is Kanae. She's half Japanese, half Mexican, Japsican. And that's Kiyoshi in the red. He's 3.5 years old, way taller than me already. And then Dayan, he's so cute. He's about 14 months now. And I look at that photo, and if I had fingers, I'd be pinching myself because dreams come true. Beautiful miracles can come from your broken pieces. And when you don't get a miracle, you can still be a miracle for somebody else. I asked you what you want. Here's what I want. You see, I met a little boy called Daniel here in California. And now he swims, he goes to school. And I told his mom, I said, when he goes to school and he gets bullied, I'm going to come there in my wheelchair and I'm going to run them all over. I heard a Christian clap to that. You shouldn't be clapping to that. But 6 years ago, I went to his school, and now he's not getting teased and bullied. And I want you to know, this is what I want. One day when I'm in heaven, because now little Daniel and his family knows that God has a plan for him too, one day I'm going to be in heaven with my own two new arms, my own new legs, and I'm going to be in heaven chilling, and I'll hear my name. Hey, Nick! I'm going to look. Be Daniel Martinez running to me with his new legs, hugging me with his new arms and saying, thank you, brother, for helping me believe that this place called heaven was real. Money, drugs, sex, alcohol, pornography, fame, and fortune. If you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. Even if you put your happiness just in doing good. You got to put your happiness in Jesus. Know Him intimately as your friend. My Heavenly Father, He knows me. I know Him. He has given me everything I need. And there is no redemption like the redemption and the power of Jesus Christ. He is the only one who said, I am God. He's the only one who said, I am holy. He's the only one who could ever die for anyone else's sin because he had no sin. You see, if me and Bobby are driving our different cars, and that would be very interesting if I would ever be driving a car next to you, I'd probably have a drag race with you. I'd be tempted to do that anyway. But let's say that me and Bobby, we're driving in the LA streets, and we both get a ticket, and we find out, hey, Bobby, hey, Nick, I got a ticket. Oh, so did I. Now, I can't pay for his ticket, and he can't pay for mine. We have to pay for our own tickets. If we only have $500 in the bank and our ticket's $500, I can't pay Bobby's ticket, and he can't pay mine. Now, if Bobby didn't get a ticket, because he's a pastor, and he's a very good young man, better than me, right? And he doesn't get a ticket, and I get a ticket, but he has $500, and I don't have $500. Listen, if Bobby pays my ticket and he doesn't have a ticket, when he pays the price for my ticket, I'm done. I'm free. The police aren't coming after me. You see, we all have sin. All of us have sin. And that's the ticket. And I can't die for your sin and you can't die for mine. But Jesus, who had no sin, died on the cross for the world. God sent his son. He beat the devil face to face. He conquered the two biggest disabilities that you will ever face in your life, sin and death. Forget about arms and legs. It'd be cool to have arms and legs. It'd be so cool that if the roof now opens up and the glory of the Lord shone around us and we heard the angels sing, and bang, it'd be awesome. And I've seen miracles. I've seen lame people walk and crooked backs come straight. Skin diseases fall off bodies within 24 hours. We prayed for a 17-year-old who was left in a hospital bed in Australia to die in the hospital. We prayed. Next morning, he's doing cartwheels down the hallways of the hospital with the doctor's jaws on the floor. I've seen miracles. Often, I don't see them Rarely I see them, but greater than a physical miracle is the miracle of being saved, is the miracle of knowing him. Why? Because he lives. Jesus is alive. He's not dead. And he has a real hope for you and me if you trust him. Trust your life into his hands, and he will not fail. I don't know what redemptive stories you've ever heard in your life, but when I'm in front of 650 slaves in India in 2008 who've been kidnapped at age 10, bought for $700 as a slave, sometimes actually sold by their own parents, what are you going to tell them? Reincarnation, better luck next time? Be positive? There are three major, actual big worldwide religions that actually already condemned them to no redemption, no hope, because they're a slave. So what am I going to tell them? Be an atheist? How does that help? You see, I can't be an atheist. I can't. I've seen way too much. When you see a demon, you can't be an atheist anymore. And if you don't believe that anything's happening on this earth that science cannot explain, go to a rural developing country where they have no hospitals and all they have are witch doctors. They see supernatural things every single week. There is more to this life than meets the eye. What is your hope? These girls who were once slaves went to a Jesus camp rehabilitation, found a job, saved up money, didn't save up for a car or for a house. They went back to the brothels, the very house that they were once slaves in, and actually went up to their former masters and said, "You don't remember me, but you were once my master. And I've come here to tell you that I love you and I forgive you with the love of Jesus Christ. I'm praying for you and I've come here to wash your feet." And after they're done, here's $700. I'm taking another slave. They go through the rehab. They get a job. They together save up money. They go back and free another one and another one and another one. I've seen three cycles of this with my own eyes. And I want you to know that hope is real when your hope is in Jesus Christ. Later that night, we saw a woman on the floor, very frail, very old. She hadn't walked for 4.5 years. We prayed for her. That night, she walked. Why do I tell you this story? Because that woman who had not walked for 4.5 years, and after we prayed for her, I didn't even lay hands on her. She walked for the very first time after 4.5 years of being on the floor, carried everywhere. My friend Dave Raj from Teen Challenge Mumbai, who's single-handedly, by the grace of God, rescued 350 slaves. He's an Indian man, and he looked pale, and it's hard for an Indian man to look pale. Did you get that? He said, "Nick, I can't believe it." I said, "What?" He said, "That old woman wasn't just any old woman. The one who walked," he said, "Yes." I said, "Who was she?" "That old woman who walked tonight miraculously was the very woman who claimed that block of land, 10 acres in the city red light district. She's the one who started human trafficking in this city 45 years ago. She was an evil woman responsible for 40,000 girls plus. And God still touched her, healed her. 2 weeks later, she gave her life to Jesus. 3 years later, human trafficking became illegal in India in 2011. And guess what happened? Dave Raj got permission to bulldoze the entire city block and build a church right in the heart of Mumbai. I'm going to now invite Alyssa Hicks to the stage. She's someone who has not seen the light of day nor the color of a rose. And she, though, sees Jesus. And it's because he lives that Alyssa, who can't see, has hope. And the limbless conductor conducts an orchestra with his shoulders. Because Jesus lives, that's why I have hope. If you haven't found hope yet, he's knocking at your door. Let him in. ladies and gentlemen, Alyssa Hicks, because he lives.
You had a great experience as I did. I pray that you leave here refreshed, renewed, and restored. And now rise for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Geweldig, Nick, niet te stoppen. We hebben het er straks over gehad en wat geweldig dat hij met zijn schouders het orkest dirigeerde. Geweldig, wat een moed en wat een doorzettingsvermogen. En wat geeft hij aan zoveel miljoenen over de hele wereld inspiratie. En ik hoop dat Out of Power dat ook voor u en voor jou betekent. Een uur van kracht waarmee je verder de week in kunt. Volgende week een bijzonder verhaal. Een crimineel zonder God en nu een man van God. Bedankt voor het kijken en een heel goed weekend.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.